Ik vind het een speciaal voorrecht om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. Het thema voor deze dienst is God is getrouw. En voordat we een bijbelgedeelte gaan lezen wil ik met u heel kort een bijbeltekst citeren. Als het goed is wordt die nog vertoond uit Jeremia hoofdstuk 15 vers 16. En ik wilde u dat voorhouden, want wat doen we met het woord van God als we dat lezen en horen? En wat doet het met jou? Nou, Jeremia, die zit in bijzondere omstandigheden. Het volk van God verkeert in miserabele omstandigheden. En dan wordt daar het woord van God, te midden van alle woorden die je in die tijd, maar ook vandaag kunt horen, door de profeet Jeremia gehoord. Ja, daar komt het. En dan zegt hij het volgende. Telkens, als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. De oude vertaling, die voor heel veel ouderen misschien beter bekend is, die zegt, at ik ze op. De woorden van God werden als voedsel voor hem. En dat deed wat met hem. Net zoals u vanmorgen en jij je lichaam gevoed hebt. Dat hebt u toch allemaal wel gedaan? Ja, waarom doet u dat eigenlijk? Omdat uw lichaam voeding, power, energie nodig heeft. En ons lichaam is zo geschapen dat alles wat we tot ons nemen helemaal verteerd wordt. En dat het lichaam daar energie uit haalt. Veel meer de woorden van God. Als je dan denkt aan de tekst in Efeze hoofdstuk 3 vers 16. Daar dankt God, Paulus God voor de gemeente te Efeze en dan bidt hij voor ze. Dat ze met innerlijke kracht door de Heilige Geest versterkt zullen worden. Opdat Christus, het levende woord, in u, in jou en in mij niet eventjes aanwezig is, maar in ons gaat wonen. Dat het een deel van ons wordt. Dat het ons ook in de komende week zal versterken. Net zoals het de profeet deed in die miserabele situatie. Misschien zit u vanmorgen hier wel met een stukje pijn van binnen. Ik vond het zo bijzonder om afgelopen vrijdag de start van het gemeenteweekend hier mee te mogen maken. Er waren vier mensen die hebben heel kort een getuigenis gegeven. En dat was in al die vier duidelijk te bemerken dat het woord van God daarin naar voren kwam. En wat de zangleidster net heeft gelezen, dat was de basis van het getuigenis van de eerste zuster. Als ik het goed heb, zit ze daar achteraan. Ja, ze knikt. Nou, u hebt wat gemist. Gisteren bent u er geweest. Ik niet, maar ik vond het heel mooi om juist in die vier getuigenissen de woorden van God te horen doorklinken. Want die zijn het die uiteindelijk onze levens, hoe de situatie ook mag zijn, die energie geven om soms door een dal van diepe duisternis te trekken. En dan is die bij ons. Kent u dat ook in je leven? Het is heerlijk om God te loven en te prijzen. Dat doet u uitbundig en dat is fijn om dat mee te maken. Dat versterkt ons. Maar uiteindelijk heeft dat ook vaak te maken met een stukje gevoel. En dat mag er ook zijn. Maar de basis van ons geloofsleven, dat is het woord van God. Nou, die profeet hoort die woorden. Hij neemt ze tot zich. En dat hoop ik dat u ook vanmorgen doet. En dan zegt hij, uw woorden gaven mij, wat staat er? Zegt u het maar hardop. Diepe vreugde. Dat is geen oppervlakkige vreugde. Als je een biertje drinkt, zoals gisteren, nee, vrijdagavond. Een weinig wijn, dus misschien een biertje ook, maar niet te veel. Dat is even vreugde. Maar het woord van God, dat geeft zo'n diepe, inwendige vreugde. Te midden van de meest bizarre omstandigheden. Daar kan ik ook persoonlijk van getuigen. En dan zegt hij erbij, persoonlijk getuigenis, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Het is grandioos dat we die God dienen. Maar met dit woord wil ik de Bijbellezing vanuit 1 Korinthe hoofdstuk 1 inleiden. En ik hoop, daar hebben we ook voor gebeden, persoonlijk, maar ook samen, voorafgaand aan deze dienst, dat dat woord van God als het ware opgediend wordt. Dat je de geur ervan opsnuift en denkt, daar wil ik meer van hebben. Daar ga ik in de komende week meer als ooit tevoren mee aan de slag. Want dat is de basis van ons leven, wat ons ook vanmorgen hier samenbrengt. 1 Korinthe, hoofdstuk 1, zoek het alsjeblieft op. Voor zover je de Bijbel bij je hebt, en anders moedig ik je aan om die mee te nemen of op je mobieltje. Dan heb je misschien wel 3 of 4 vertalingen ter beschikking. En in 1 Korinthe 1, vanaf vers 1, en ik lees het u vanmorgen voor vanuit de herziene Bijbelvertaling, de Statenvertaling. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sosthenes, de broeder. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats. Zowel hun als onze Here. Genade zij u. En vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem. In alles spreken, alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen. Tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent. Tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Onze Heer. God is getrouw. Gemeente van Jezus Christus. Vanmorgen lezen we een heel kort stukje. Het is als het ware dat de apostel Paulus in die aanhef de gemeente wil bemoedigen. Daar is het woord van God ook aan ons toevertrouwd. Als je kijkt in Openbaring, in die eerste paar hoofdstukken, dan zie je dat het spreken van God via Johannes op Patmos altijd begint met ik weet uw werken. Ik weet waar u woont. En dan komt er heel vaak een maar achteraan. Want God kent niet alleen de mooie kant van de gemeente, maar ook de minder mooie kant. En die kent ook jouw leven. Die doorgrond je als geen ander. Nou, in dit stukje, 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met vers 8, wordt als het ware de loftrompet over de gemeente te Korinthe geheven. Je zou toch er intens naar verlangen om bij zo'n gemeente te willen horen. Vindt u ook niet als u dit stukje zo hoort? Het ontbreekt hen aan geen enkele genadegaven. Kunt u dat zeggen, gemeente van Jezus Christus? Hoe grandioos het hier ook mag zijn, ik denk dat we dat niet zomaar over welke gemeente in onze tijd dan ook kunnen schrijven. Maar het wordt wel gedaan. En weet u, dan lezen we een kort stukje van de eerste Korinthebrief. Dat is ook nog een tweede. Wat doe je als je een brief krijgt? Nou, jongeren, in het algemeen krijgen geen liefdesbrieven meer. Of wel? Maar de ouderen onder ons, en ik hoor daar ook inmiddels een beetje bij, die hebben dat wel naar elkaar geschreven. Ik heb ze allemaal nog. En dan las ik niet alleen lieve Gerrit en hartelijke groeten van je geliefde aan het eind, maar ik las die hele brief door. En ik herlas hem nog een keer. En ik lag hem onder mijn kussen en ik sliep als een roos, of soms ook helemaal niet. Ja. Ik wil u aanmoedigen, en dat meen ik echt, broeders en zusters, jongeren, om die brief in zijn totaliteit te gaan lezen. Want dan ga je echt zien dat het woord van God niks verbloemt. Dat ook de pijnpunten die er zeker in de gemeente te Korinthe waren, openlijk in dat woord van God beschreven worden. Want die brief heeft als doel het woord om de gemeente te Korinthe te bemoedigen. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat het een aanwijzen van de problemen is. En daar blijft het niet bij, want de apostel heeft de taak van de Heer ook om het bieden van oplossingen daarvoor de gelovigen te leren. En ze leefden net als u, jij en ik, in een verdorven maatschappij. Want daar hebben we allemaal mee te maken. Ja, toch? Daar staan we toch middenin. Dat trekt aan ons. En daarom hebben we dat woord van God nodig. En als je dan die hele brief doorleest, en het liefst die tweede brief ook nog, dan kom je helemaal aan het eind van die tweede brief. In 2 Korinthe 12, vers 20, daar hoeft u niet allemaal op te zoeken, dat mag wel. Maar lees het maar na, op een ander tijdstip. En in hoofdstuk 13, vers 11, dan komt u het volgende tegen. Daar staat, dan citeer ik even de nieuwe Bijbelvertaling, beter je leven. Hè? Wat zeg je nou, Paulus? Ja, want hij heeft nogal wat pijnpunten moeten beschrijven. Beter je leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar. Nou, ik daag u uit, ik daag jullie uit, maar ook mezelf, om die brieven helemaal in zijn totaliteit te gaan lezen. Hoe lang je erover doet, dat maakt me in principe helemaal niks uit. U moet het ook niet doen, omdat ik het zeg, maar ik wil u aanmoedigen dat woord van God echt uit te diepen. En dat kan niet in 20 minuten, hooguit een half uur, even over een stukje nadenken. Dat is een aanzet. En ik wil u bepalen bij dat geweldige woord wat we in dit Bijbelgedeelte tegenkomen, dat God is getrouw. En als je dan die eerste versen leest, dan komen daar heel duidelijk twee woorden in naar voren. Daar wil ik kort iets over zeggen. Het wordt geschreven aan de gemeente te Korinthe, zegt ons vers 2. Aan de geheiligden, luister u goed, in Christus. In uzelf, in mezelf ben ik niet heilig. Maar in Christus zijn we gereinigd en geheiligd door het kostbare bloed dat hij op het kruis van Golgotha voor ons gestort heeft. Geroepen heiligen, u bent de geroepenen. En dan komt er achteraan met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Roept u, roep jij de naam van Jezus Christus aan in uw leven? Ik zie iemand heel duidelijk knikken. Mooi, hè? Dat het bevestigd wordt. Dat je het herkent. En dan staat er in elke plaats. Oh, dat is de diepe verbondenheid van de gemeente van Jezus Christus met alle gelovigen, waar dan ook ter wereld, die de Heer onvergankelijk lief hebben gekregen. Wat voor geloofsgemeenschap ze misschien ook mogen toebehoren. Of misschien zelfs helemaal niet. Ook met de gemeente die in de verdrukking zit. En die leidt pijn. Meer pijn dan wij ooit kunnen beseffen. En daarom is het goed om daarvoor te bidden. Om ons met hen verbonden te weten. En dan komt vers 3. Hé, het staat er al. Ja, dat betekent ik moet wat vlugger. De inleiding is bij mij altijd wat lang. Maar dat kent u wel vanuit het verre verleden. Genade. Oh, en vrede. Proeft u er iets van? Dat is net als je aan tafel gaat. En er is een maaltijd voor je bereid. Nou, dit is de maaltijd van de Heer. En straks, oh, prachtig. Dat is het meest intieme wat God ons naast zijn woord en de Heilige Geest heeft toevertrouwd. De sacramenten van brood en van wijn. Teken van het heftige, intense lijden wat Christus voor u, voor jou, voor heel de mensheid op het kruis van Golgotha heeft volbracht. En dan zien we dat woord genade. Och, als ik u zou vragen, wat betekent nou dat woord genade? En u zou één voor één naar voren komen. Dan zouden we een verscheidenheid aan uitleg krijgen. En dat maakt ons zo rijk. Dat is ook de basis die we in het woord vinden. Die is zo diep. Nou, een paar betekenissen. Genade, dat betekent onverdiende gunst. Je hebt het niet verdiend. En je krijgt het gratis aangeboden. Vergevingsgezindheid. Genade bewerkt in ons ook een stukje vergevingsgezindheid. En soms gaat dat heel diep. En dan, een derde betekenis. Ja, dat mag wel hoor. Gaan we verder. Eensgezindheid. Hé, dat is er één te vlug. Ja, er moet nog wat onderkomen, waarde broeder. Lukt het niet? Hulp die God aan de mens verleent, ja, daar heb je het. Om zijn eeuwige bestemming te bereiken. En dat onderste is er door mij bijgezet. Dat zien we in het woordenboek. Ja, in het woordenboek staan deze drie betekenissen. Nou heb ik, moet ik eerlijk zeggen, wel een heel oud vergeeld woordenboek. De nieuwe staat die derde betekenis jammer genoeg niet meer in. Dat zijn de tekenen van de tijd waarin we leven. Maar genade, dat is hulp die God de mens verleent in en door het geloof in Jezus Christus om zijn of haar eeuwige bestemming te bereiken. Wat een lange zin, hè? Hoe leg je dat nou uit? Ik heb het denk ik hier ook wel eens gedaan, maar ik heb altijd wat in mijn borstzakje op de markt, maar ook hier en waar ik op kom. En er zit meestal dit kaartje, www.waaromjezus.nl. Mensen hebben vaak, jongeren vooral, amper of geen tijd om naar jouw verhaal of getuigenis te luisteren. Maar is het mooi dat je soms zomaar een kaartje kunt uitdelen. Nou, als je die bestemming wilt bereiken in je leven, die God voor de mens gereed gemaakt heeft, die eigenlijk klaar ligt voor ons, dan heb je hulp nodig. Nou, ik heb een oud Opeltje. Probeer het met een herkenbaar iets uit de samenleving aan u duidelijk te maken. En soms, dan gebeurt het wel eens dat je op reis bent naar een gemeente om het woord te brengen. En dan stopt die. Wat is het dan fijn dat je zo, ik mag geen naam noemen natuurlijk, zo'n kaartje bij je hebt. Dat herkent u toch wel, hè? Ook al is het achterin amper te zien. Maar dan kun je op dat moment hulp aanroepen. Dat is een prachtig beelding. Over datgene wat genade betekent. En dan krijg je de centralisten aan de lijn. En die vraagt als eerste waarna. Naar uw nummer. Hebt u het niet, kunt u dat alsnog worden. Mooi, hè? Prachtig. En dan vraagt ze, wat is er aan de hand? En als derde, waar staat u? En als het goed is, zegt ze dan niet, u moet maar zien dat u met uw auto bij de centrale komt. Nee, de hulp die komt eraan. En dan duurt het soms 10 minuten en in mijn geval een keer een uur. En nog een keer later 1,5 uur. Nou, u hoort aan mijn stem dat iets in je doet. Het lange wachten, ja. Maar dan komt daar zo'n geel wagentje aan. En die mensen zijn echt deskundig. En die verlenen op het punt waar jij je bevindt, die hulp die je nodig hebt om je reisdoel, je bestemming uiteindelijk te kunnen bereiken. Zo is God. Die komt op de plek waar u, waar jij en ik ons bevinden. Net zoals bij de profeet Jeremia, bij de apostel Paulus. In de misère van hun bestaan komt hij hun leven binnen. En daarom kunnen we met dit voorbeeld andere mensen uitnodigen om die hulp te accepteren. Dat is knap lastig. Vindt u dat ook niet? Maar wat is het mooi dat je dat soms van dichtbij mee mag maken. Want wij willen in principe, ook wij als gelovigen, niet afhankelijk zijn van hulp. En als je ouder wordt, dan heb je steeds meer hulpmiddelen nodig. Kijk maar. Zo zie ik u allemaal wel, maar niet zo scherp. En als ik dan in mijn Bijbel kijk, nou, dan zie ik bijna niks meer. Wat is het fijn dat we hulpmiddelen hebben. En dat we de beste hulp die we nodig hebben om onze eeuwige bestemming te kunnen bereiken in Jezus Christus vinden. Dat is genade. En dan gaan we naar dat geweldige woordje vrede. Want van die genade wordt gezegd in Openbaring dat hij genade verleent. En dat hij dat doet van hem die is, die was en die komt. Gemeente van Jezus. Dus dat woordje vrede, dat heeft ook een drievoudige betekenis. Afwezigheid van oorlog, daar hoef ik niks over te zeggen. Innerlijke rust, ik hoop dat u een stukje innerlijke rust kent. En dan eensgezindheid, harmonie. Proeft u daar vanmorgen iets van? We hebben misschien een heel hectische week achter ons liggen. En ook nog eens een hele intensieve zaterdag. Die we samen als gemeente beleefd hebben. En dan kom je in de zondagmorgendienst. Op de eerste dag van de week. En dan moet alles even van je afvallen. Nou, dat lukt de meeste van ons niet. Maar ik hoop dat je vanmorgen zo door dat woord van God. Door het samen zijn, het zingen. Straks het deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Zo versterkt wordt dat je dat woord als het ware meedraagt. In je hart de komende week in. En dat je die vrede mag uitademen te midden van welke situatie dan ook. Ik was zo bemoedigd door het vierde getuigenis en nogmaals door Al die vier getuigenissen, maar het laatste getuigenis, dat was een getuigenis vanuit de diepte van het bestaan. Met een stukje emotie, met een stukje pijn. Terwijl het leven je soms zo dingen laat overkomen waar je amper raad mee weet. En dat je dan toch kunt getuigen met Psalm 40. Hij zet mijn voeten op een rots. Ja, op die rots. Daar kunnen we aan, op aan. En dat helpt ons ook in vrede met God. Jezelf. Sla dat alsjeblieft niet over. En met de ander kunnen leven. Dat is een titel van een boek wat Marleen Raamaker heeft geschreven. Nou, die heeft echt heel wat in haar leven meegemaakt. En dat heet leven in harmonie met God, jezelf en de ander. Ik hoop dat u iets van die vrede in uw bestaan, in jouw bestaan, in mijn bestaan mag beleven en ervaren. Dat je elke keer je weer voegt en hem aanroept als die vrede weg hebt. Dat die vrede opnieuw je hart en leven mag binnenkomen. Gemeente van Jezus Christus. En komt dat dan maar zo uit de lucht vallen? Nee, mag het ietsje meer zijn. Die genade en die vrede, volgende plaatje. Van wie ontvangen we die? Wat zegt het woord? Wat hebben we samen gelezen in 1 Korinthe, hoofdstuk 1. Het staat er allemaal zo prachtig beschreven en we lezen er zo makkelijk overheen. In de eerste plaats ontvangen we genade en vrede van wie? Van God, onze Vader. Is hij jouw vader? Is hij uw vader? En van wie nog meer? En van de Heer Jezus Christus. Genade en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zou ik hier al amen kunnen zeggen. Ja, daar hebben we genoeg aan voor de komende week. Daar kunnen we elke dag het leven mee door. Ook al zit het soms misschien op bepaalde momenten heftig tegen. Dan is daar die genade en die vrede van God. Nou, dan zie je in dat stukje vanaf vers 4 tot en met vers 8, daar ga ik niet veel over zeggen. Dan zie je dat de apostel zo betrokken is met de gemeente. Maar dan zegt hij in vers 4, ik dank mijn God altijd voor u. Dat kan ik hem niet nazeggen. Ook al heb ik een stuk betrokkenheid, vooral vanuit het verleden, met dit deel van het lichaam van Christus gekregen. Maar bij regelmaat, dan lees ik het gemeenteblad Ichtes. Er komt er nog maar één uit. Dan bent u daar alvast op voorbereid, maar dat wist u waarschijnlijk al. Maar elke maand kreeg ik het trouw toegestuurd. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar bedankt. Oh, daar gaat een handje omhoog. Heerlijk, ja. En dan las ik en dan lees ik het door. Dan spit ik het door. En ik krijg van zo'n 20 gemeentes of een mededelingenblaadje. Dat gaat het in de toekomst worden, een nieuwsbrief. En dat lees ik door, vooral in de week als ik voor mag gaan. Want ik wil weten, wat leeft daar in de gemeente? Hoe is het er? En wat is het mooi om dan die verbondenheid met elkaar te bemerken, maar ook in dat woord van God te lezen, dat de apostel zo met de gemeente betrokken is, dat hij God ervoor dankt. Dat is mooi, dat je dat kunt doen. En waar dankt hij daarvoor? Dan komt dat woord genade weer terug. Voor de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Waarvoor nog meer? U bent namelijk in alles rijk geworden. In hem, in alle spreken, in alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Hier, ook in dit deel van de gemeente, wordt het getuigenis van Christus in uw, jouw en mijn leven steeds opnieuw bevestigd. Dat klopt, hè? Je hebt er vrijdagavond van getuigd. Ik zie je opeens zitten. Ja, de gitarist. Hij moest de gitaar afleggen. En dat was even een moeilijk moment. Nou, dan weet je wat sprekers doormaken als ze naar voren lopen en het woord mogen brengen. Alhoewel, ik moet altijd zeggen, ik verlang ernaar om dat woord met mensen te delen. En dat helpt je boven je eigen vrees uit. Want vroeger durfde ik in het openbaar geen woord te zeggen. Maar daar kent u mij niet van die tijd. Nou, wat is het mooi dat je ziet dat het getuigenis van Christus in mensen verankerd wordt, zoals de andere vertaling zegt. Bevestigd wordt. En dan ga je volgende week, of wanneer, over 2 weken, ga je daar iets samen van beleven in de doop. Wat is het mooi, dat we terug kunnen kijken op een bewogen tijd in het verleden van dit deel van de gemeente. Maar weet u, in die bewogenheid is God er net zo goed als dat het misschien allemaal ogenschijnlijk wat makkelijker gaat. Alhoewel, er zullen ook een heleboel mensen in dit deel van de gemeente zijn die het ook niet zo gemakkelijk hebben. En waar de voorganger en de broeders van de raad ook zorg aan besteden. En een pastoraal team. Maar wat is het mooi? Dat we dat woord van God hebben gekregen. En dat het getuigenis in ons leven ook zichtbaar wordt. Ook juist in bizarre tijden. En op 23 mei 2004, toen was het allesbehalve gemakkelijk, mochten we een doopdienst houden. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik mensen heb mogen dopen. De apostel Paulus schrijft dat hij dat overlaat aan anderen. Heb ik dat goed, Harold? Ja. Nou, dat is mooi. Maar die keer was het zo bijzonder om na een heftige bewogen tijd te zien hoe God het getuigenis in levens van mensen, ik noem geen namen, ze weten het zelf wel, bevestigd heeft. Dat ik wel eens dacht van, bij welke gemeente ga je je invoegen? Dat mag ik hier natuurlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch. Het is niet meer terug te draaien. Maar dat je ziet in de diepte van het bestaan van toen is God doorgegaan. Hij heeft het werk bevestigd. En dan, oh, dat is zo mooi vers 7, zodat het u aan geen enkele genadegave ontbreekt. Daar heb ik net al wat over gezegd. En dan komt het, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. U verwacht toch dat Jezus Christus komt? Daar ziet u toch naar uit? Daar verlangen we toch naar met alles wat in ons is, terwijl we midden in het leven staan. Dat overtreft alle verwachting. En dan, oh, dan krijgen we een belofte in vers 8. Dan staat er, God zal jou, u, mij bevestigen tot het einde toe. Dan komen we bij het onderwerp van de preek van vanmorgen. God is getrouw. We krijgen als het ware een garantie vanuit het woord van God dat hij het met u, jou en mij en met de gemeente volhoudt. Gelooft u daar ook in? Kunnen we dat van harte beamen? Dan zegt het woord, gaat nog weer verder, zodat u, oh, kijk niet te veel op jezelf, zodat u onberispelijk zult zijn. Ach Heer, dat mankeert nog zoveel aan mij. Ik begin maar bij mij. Bij jezelf. Wij zien vaak de dingen die bij een ander er aan mankeren. Doe dat maar niet te veel. Kijk maar meer naar jezelf. En dan zegt het woord dat we onberispelijk zullen zijn. Op de dag van Christus Jezus. En dan komt, nou mag je het volgende plaatje laten zien, het duurt even. Het eerste puntje van vers 9. God is getrouw. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. De trouw van God, die zien we door heel het woord van God heen werkelijkheid worden. In de geschiedenis van het volk Israël. Daar zien we bij uitstek dat er een God is die zo trouw is, dat hij elke keer de draad weer oppakt met dat halstarrige, morrende volk. Waardoor de Heere is geroepen en uitgekozen. En dat uiteindelijk door die trouw van God uit dat volk, wie wordt geboren? De Heer Jezus Christus. Het heil van deze wereld. Gemeente van Jezus Christus. God is getrouw. Als je kijkt in dat boekje Klaagliederen, preek je daar wel eens over, Harold? Nee. Maar midden in dat boekje Klaagliederen, De titel is al niet aantrekkelijk, maar ik raad u aan, ga dat ook maar eens lezen. Dan zie je in de heftigheid, de profeet zakt als het ware helemaal weg in de modder, in de put. Reddeloos verloren. Maar in het paleis gebeurt wat. God spreekt op de een of andere manier naar een Ethiopiër die daar aan het hof dient, die God vereert. En op de een of andere manier krijgt hij de ruimte om die profeet Jeremia, die bijna stikt door het slijk en de modder, naar de mens gesproken, geen uitredding meer mogelijk. Zo kunnen we ons soms voelen in het leven. En dan komt daar hulp. En dan mag hij met een aantal mensen mag hij de profeet naar boven trekken. En dan midden in dat boekje Klaagliederen, dan staan daar geweldige woorden. En daar zingen we in lied 123 over uit opwekking. Dat gaan we vanmorgen niet zingen, want we gaan nog een heleboel andere liederen zingen. Maar zoek het maar eens op. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij betoond. En in de opwekkingsbundel daar staat onderaan in hele kleine lettertjes dat het gebaseerd is, genomen is uit Klaagliederen 3. Als ik het goed heb, vers 22, 23 en 24. Dat is de kracht van het woord van God. De trouw van God wordt in de misère zichtbaar. Dan het tweede puntje. door wie u geroepen bent. Ach, beste mensen, we zijn geroepen. Hebt u die roepstem van God in uw leven op een of ander moment ook persoonlijk gehoord? Misschien zijn er wel mensen onder ons die wel veel van het woord van God weten en van deze gemeente, maar die de roepstem van God nog nooit wel gehoord hebben, maar niet beantwoord hebben. Dat is heel belangrijk. Om ook deel te kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer. Dat kan niet anders dan op grond dat je gelooft dat God je geroepen heeft. Niet in de leer van de uitverkiezing, maar daar hoef ik hier niks over te zeggen. Maar dat hij ons in Christus, kan er niet bij, ik word er zelf even bewogen door. In Christus, van voor de grondlegging al uitgekozen heeft. Snapt u daar iets van? Ik niet. Ik geloof het van harte, ik mag het door Gods genade ook beleven. En dat gun je elkaar. Dat wil je met iedereen delen. Dat u bent geroepen. Waar begint dat roepen van God eigenlijk al? Naar ons mensen. De eerste bladzijde van de Bijbel. Daar gebeuren verschrikkelijke heftige dingen. En op een bepaald moment dan lezen we dat de mens, Adam en Eva, zich verschuilen, verstoppen. Daar zijn we nog steeds heel goed in. Naar God toe en naar elkaar. En wat doet God dan? Hij zegt, nou, jullie zoeken het maar uit. En jullie hebben er helemaal niks van gemaakt. Nee, hij gaat roepen. Hij gaat roepen. Waar zijt ge? Nou, dat roepen van God, dat zie je heel de Bijbel door. Hij gaat ook een Saulus roepen. U kent die geschiedenis wel. Dat Saulus God diende en hij dacht dat hij daarin God wel gevallig was. Door mensen van die weg, van die sekte, van Jezus te vervolgen. Zo kan het ook vanuit de godsdienstige wereld vandaag nog heel heftig naar ons toe komen. In ons land misschien wat minder, maar in andere landen hebben de christenen het meest hinder van godsdienstige mensen. Die menen God daar een dienst in te bewijzen. Nou, dan komt dat moment dat Stefanus gestenigd wordt. Dat vindt u in Handelingen hoofdstuk 7. En dan op het eind van dat vonnis, dan staat er Saulus, die op de mantels pasten van de mensen die dat vonnis ten uitvoer brachten, die stemde ermee in. En dan vlak voordat Stefanus sterft, dan bidt hij twee zinnen. Heere, ontvang mijn geest. Hij ziet de hemel geopend, leest u het maar na. Hij ziet Jezus. En dan nog een tweede gebed. Reken hun deze zonde niet toe. Dat gebed, mijn inziens, wordt in Handelingen 9 verhoord. Want daar wordt Saulus vanuit de hemel geroepen. Door wie? Niemand anders dan Jezus. En dat brengt zo'n verandering in zijn leven teweeg. Hij is een geroepen apostel, staat in vers 1. Hier wordt het herhaald. Door wie ook u, jij en ik geroepen zijn. Waartoe worden we dan geroepen? Dat is het derde puntje vanuit vers 9. Tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. De Statenvertaling vertaalt het mijn inziens net iets dieper. Tot de gemeenschap. Wat betekent dat nu? Als u iets wilt weten over de intimiteit tussen vader en zoon, dan raad ik u aan, u krijgt heel wat meer van mij. En of u het allemaal op gaat eten, dat weet ik niet. Maar dat kun je ook doseren. Maar dan moet je, nee, je moet niks. Dan raad ik je aan Johannes 17 te gaan lezen. Oh, daar spreekt de Bijbel over de intimiteit tussen de gemeenschap tussen de vader en de zoon. En dan bidt Jezus dat u, jij en ik één zullen zijn zoals hij en de vader één zijn. Dat gaat heel diep. Intimiteit met God. De gemeenschap tussen de zoon en de vader. Daar zijn we toe geroepen. Ik geloof het van ganse harte en ik wil me daar ook in geven. Dat is elke keer, net zoals we elke dag moeten eten, is dat een proces. Dat moet je inplannen, moet je gaan doen, het liefst aan het begin van de dag. En ook nog eens herhalen. En als je dan nog meer wilt weten over die intense gemeenschap, de gemeenschap tussen de vader en de zoon, dan raad ik je aan Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7, te gaan lezen. Daar staat het intense lijden samengevat wat in de hof van Gethsemane plaatsvond. En dan zie je daar een intimiteit die ons verstand te boven gaat, maar die ons kan helpen om ook die gemeenschap elke keer op te zoeken. Je als het ware te vervoegen in dat hemelse heiligdom tot de troon van genade. En wat zegt dan Hebreeën hoofdstuk 4? Dan ontvang je op het juiste moment genade, barmhartigheid en hulp. Die hebben u, jij en ik nodig, ook in de komende week. Nou, dan sluit ik het af met puntje 4, dat is een belijdenis. En ik hoop dat we in die belijdenis ook de vrijmoedigheid zullen gaan nemen om straks deel te gaan nemen aan de gemeenschap tussen vader en zoon, maar ook tussen ons en de hemelse vader en zijn zoon in het avondmaal. Als u ziet op uzelf, als je blijft haken bij de dingen die er in je leven mis zijn gegaan, zul je nooit de vrijmoedigheid kunnen vinden om aan te gaan. Ik ken het uit mijn eigen leven. En als het goed is, ik weet niet of dat hier ook gebruikelijk is, maar dan zegt de Bijbel, is er een moment van jezelf beproeven. Eigenlijk is dat al vanmorgen of in de afgelopen dagen nodig geweest. Ik weet niet of u dat gedaan hebt. Maar het is goed om soms even stil te staan. Wat is de diepste motivatie? Dat is dat je door genade van God vergeving ontvangt voor alles wat je in je leven verkeerd hebt gedaan, wat misging. En dat je in een goede verhouding leeft met God, maar ook met jezelf en ook met je naaste. Dat is soms knap lastig, ook in de gemeente. Ik wil u aanmoedigen om hiermee te belijden. Mijn heren. Want weet u wel wat het woord heren betekent? We hebben over hem gezongen, Adonai. Heer, heren van de kerk, de Kyrios. Degene die het voor het zeggen heeft. Ja, hallo. Maar ik wil toch zelf ook nog wel wat te zeggen hebben? Of herkent u dat niet in uw leven? Wij willen toch graag ons leven zoveel mogelijk invullen. Dat heb ik ook in jouw getuigenis beluisterd. Was dan mooi dat je zo'n beer van een vent... Je mag wel even gaan staan. Ja, dat is zichtbaar aanschouwelijk onderwijs. Maar dat hij durft te getuigen dat hij hulp van God nodig heeft. En dat je daardoor het leven kunt ingaan met heel je hebben en houden. Broeders en zusters, onze Heere. Hij mag het en moet het voor het zeggen hebben. Dat vond ik heel mooi in jouw getuigenis. Dat je de ruimte in je leven geeft aan hem als Heere. Dat hij bepaalt. En vaak zie je dat achteraf ook in je leven heel erg duidelijk. Op het moment soms niet. Maar ik wil graag dat u vanuit het woord van God komt bij vernieuwing. Of misschien voor het eerst. Dat je kunt belijden. U bent mijn Heer. Ik wil ook in de komende week mij toevertrouwen aan u. En wat liefdevol dat God naar ons toekomt. Ook vanmorgen, in dit gebeuren, wat zo dadelijk gaat plaatsvinden. De Heere zij geloofd en geprezen. God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Halleluja. Dan zegt een tekst uit 1 Korinthe 1 vers 30, die wordt ook getoond, daar sluit ik het mee af. En dat is een hele eigentijdse vertaling. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hoor het goed. Hij heeft je apart gezet en bevrijd. Alles dankzij hem. Soli Deo Gloria. Halleluja. Amen. We gaan samen een prachtig lied zingen. Dat is, als ik het goed heb, even zien... Hemelse Vader 495 als voorbereiding op de maaltijd van de Heer waarvoor u uitgenodigd wordt vanmorgen.